Clara.
Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen. Met Johan op de Beek.
Marie-Louise heeft nog niet echt gebroken met haar man, maar daar gaat voor gezorgd worden. En wel door haar vader, de keizer van Oostenrijk. Die is er alles aan gelegen, die is tot alles bereid om ervoor te zorgen dat zijn aartsvijand Napoleon in het ongeluk zal worden gestort en wel door zijn vrouw te verliezen. En hij gaat eigenlijk, die vader van Marie-Louise, die gaat eigenlijk er niets beter op vinden dan een charmeur, een playboy, in te roepen om Marie-Louise eigenlijk op het verkeerde pad te brengen. En dat wordt de 39-jarige Adalbert von Nypark, een charmante graaf naar het schijnt, met beperkte frontervaring en een lapje voor het linkeroog. Hij is een zeer beproefd hartenbreker van menige Weense hofdame en dus de geknipte man voor de taak die keizer Frans in gedachten heeft. En het gaat gebeuren in juni 1814. Krijgt die vermoeide, die bijna ingestorte Marie-Louise eindelijk toestemming om Wenen te verlaten en een kuur te volgen in Aix-les-Bains. Wordt dan natuurlijk gevolgd door de spionnen van de Oostenrijkse geheime dienst en begeleid door die graaf von Nypark. Het is eigenlijk ongelooflijk, maar de keizer gaat dus die Nypark zeggen: kijk, u krijgt 6 maanden de tijd om te zorgen dat mijn dochter de uwe wordt. En Nypark heeft daar tegen vrienden gepocht, 6 maanden nog, maar dat gaat niet langer dan 6 weken duren. Ja, wat gaat er gebeuren? Wel, op de terugweg van Aix-les-Bains gaan ze de Zwitserse Alpen aandoen. Het is natuurlijk altijd een geschikte plek in de zomer voor een leuke romantische wandeling. Bijvoorbeeld in Grindelwald en aan het meer van Luzern kan dat bevestigen, want ik heb daar ook romantische wandelingen gemaakt. En het is aan de oevers van het Vierwoudstedenmeer dat Marie-Louise toch gaat hem te kennen geven dat ze gevoelig is voor het charme-offensief dat hij al een hele tijd aan het voeren is. En ze gaan samen de flanken van de Rigiberg bestijgen en daar op de avond van 25 september een kamer huren in herberg Le Soleil d'Or. En daar hebben ze voor het eerst de liefde met elkaar bedreven. Nypark heeft het voor elkaar. Vanaf dat moment gaat Marie-Louise nooit meer reppen van een reis naar Elba, waar Napoleon is. Ze gaat in Schönbrunn blijven. Ze gaat elke geheime brief die haar nog zou kunnen bereiken vanuit Elba netjes doorspelen aan Metternich en aan haar vader. En die gaat beloond worden natuurlijk. Die krijgt een hoge functie. En Metternich en keizer Frans kunnen mekaar op de schouders kloppen. Enfin, Metternich zal dat niet gemogen hebben, maar ze zullen handen wrijven toch wel kennis genomen hebben van het nieuwe feit. Hun vijand is zijn vrouw kwijt. Ongeveer in dezelfde periode, ja, altijd weer hetzelfde, het Griekse drama, een eenheid van plaats en tijd bijna, gaat zich in het kasteel van Malmaison, ver van Wenen, een echte tragedie weer afspelen. En het is Hortense die op een bepaald moment merkt aan haar moeder, aan Josephine, dat die ziende ogen haar zin in het leven aan het verliezen is. En Hortense zegt, ik werd me ervan bewust, zegt ze, dat de voortdurende staat van verdriet waarin de keizerin, ze noemt haar moeder nog altijd keizerin, dat het begint zwaar te wegen op haar gezondheid. En vanaf het moment dat Hortense alleen met haar is, met Josephine, dan ziet ze dat haar ogen zich vullen met tranen. Hè. Voortdurend haalt ze het beeld voor de geest van Napoleon, die daar alleen op zijn eiland zit. En dat idee, zegt Hortense, dat idee leek haar te vernietigen. Het is zelfs zo erg dat Josephine in die dagen gewoon iedereen wil zien die ooit tot de entourage van Napoleon heeft behoord. Zelfs, en nu moet ik Hortense citeren, Hortense zegt, zelfs die Poolse op wie ze zo jaloers was geweest. Het is een beetje koeltjes uitgedrukt door Hortense, maar het zegt veel. Josephine, in haar verdriet, in haar weemoed naar Napoleon, wilde zelfs zijn Poolse minares ontmoeten en samen praten over de man die ze allebei in hun hart dragen. In datzelfde Malmaison krijgt Josephine, enfin, ze is niet meer alleen eigenlijk, want ze krijgt daar voortdurend bezoek. En het is met name de opvallende verschijning van tsaar Alexander, die zich meldt in het kasteel. Het kasteel van zijn vijand, van zijn voormalige vijand, die hij niet te min respecteert. Hij respecteert Napoleon, met wie hij zoveel gepraat heeft en dergelijke. En komen daar regelmatig op bezoek, de Russen. Praat veel met zowel Eugène als Hortense de Beauharnais. En omdat die tsaar daar komt, dat is toch wel de man van het moment, de man die de lakens uitdeelt in Parijs, gaan ook die andere in Parijs vertoevende staats- en regeringsleiders ook allemaal op bezoek komen bij de ex-echtgenoten van Napoleon. Bijzonder merkwaardige situatie is dat. En enfin, dat is dat de ene receptie na de andere. Maar terwijl Josephine overdag de honneurs waarneemt en de respectbetuigingen in ontvangst neemt, moet zij 's nachts de dokter laten aandrukken. Nacht na nacht moet ze verzorgd worden, ze verzwakt, ze wordt ziek. En het is voor iedereen die haar bijstaat duidelijk dat er iets serieus aan de hand is. Tsaar Alexander zal zelfs zijn lijfarts, zijn persoonlijke arts sturen. En ze komen allemaal tot de conclusie, het dreigt afgelopen te zijn met Josephine op 28 mei. Ze slaagt er nog nauwelijks in om adem te halen, begint het bewustzijn te verliezen, te ijlen. En wat komt er nog uit? Een paar woorden, nog drie woorden die voortdurend terugkomen. Dat is Bonaparte, dat is Elba en dat is de koning van Rome, Le Roi de Rome. Dat zijn de woorden die voortdurend op haar lippen liggen terwijl ze zwetend van de koorts en dergelijke ligt te ijlen, te prevelen en de dokters geven alle hoop eigenlijk op. En ja, nauwelijks een maand voor haar 51ste verjaardag gaat ze overlijden. Op 29 mei 1814, klokslag het middaguur. De rechtstreekse, want wat is dan de oorzaak? Ja goed, de rechtstreekse doodsoorzaak is longontsteking. Maar de eigenlijke diagnose, die wordt niet door een dokter onder woorden gebracht. Die wordt onder woorden gebracht door haar kamermeid, mademoiselle Avrion. En die zegt het heel gevat. Josephine is niet gestorven aan een of andere ziekte. Josephine is gestorven aan hartzeer. Ik weet niet wat ik heb, heeft ze die kamermeid verschillende keren gezegd. Ik weet niet wat ik heb, maar soms overvalt mij zo'n diepe tristesse dat ik er wel zou kunnen aan sterven. Dat heeft ze verschillende keren gezegd. En wanneer Napoleon op Elba dat overlijden, maanden later, dan nog dankzij tussenkomst van Caulaincourt, gaat te weten komen, dan gaat hij natuurlijk, ten eerste gaat hij in zak en as zitten, maar hij zal natuurlijk absoluut willen weten, wat is er gebeurd, wat is de oorzaak van het overlijden, zo jong en dergelijke. En de dokter gaat hem onomwonden zeggen, het is onrust en verdriet geweest. En Napoleon vraagt met de quoi, hein, waarover dan? En de dokter heeft gezegd, over wat u is overkomen, sire. En die uitleg die heeft nog steeds volgens juffrouw Avrion de tranen uit de ogen van Napoleon doen rollen. Het is allemaal een bevestiging van het idee dat er op Elba, in het hart van Napoleon, en dat is eigenlijk ook de rode draad in het boek Het Hart van Napoleon, dat er altijd plaats is geweest, niet voor één, niet voor twee, maar voor drie vrouwen tegelijkertijd. Want ondanks al die smart, omwille van de dood van Josephine, is zijn aandacht eigenlijk tegelijkertijd constant ook gericht op die andere vrouw in Wenen, de andere keizerin in Wenen. Hoop nog altijd dat ze komt. tegen beter weten in feite laat die hele Villa Mulini, waar hij verblijft, die je nog altijd kunt gaan bezoeken trouwens, verfraaien en ombouwen. En wie daar geweest is, die kan dat zien. Dat is een paleisje dat gericht is niet op militaire glorie en keizerrijken. Het is een woning. Een woning voor een gezin. Een woning die hunkering uitstraalt naar nestwarmte. Die slaapkamer. Dat zegt alles. Slaapkamer waar nooit iemand geslapen heeft. Hij zou er alleen geslapen hebben, moest Marie-Louise gekomen zijn. Met die zoldering, die schildering, dat tafereel op de zoldering. Hij heeft daar opdracht gegeven aan een plaatselijke schilder om een tafereeltje te schilderen. Dat zijn twee duiven die verbonden worden door een touw. In een knoop gelegd en die knoop die snoert zich vaster aan naarmate de twee duiven uit elkaar vliegen. Ja, veel, veel duidelijker kan de symbolentaal echt niet zijn. En daarom is het natuurlijk ook zo moeilijk en complex om te duiden wat er vervolgens op 1 september zich gaat afspelen op Elba. Want terwijl het hart van Napoleon vervuld is van de dode Josephine, van de weggebleven Marie-Louise, komt daar heel speciaal bezoek naar het verbanningseiland in het begin van september. Het is niet Marie-Louise, maar het is wel de eeuwig trouwe Maria Walewska. Ze vertrekt samen met haar zus Antonina en haar oudste broer en natuurlijk het zoontje Alexander, de kleine van Napoleon, naar Elba. En ze gaan daar 's nachts aankomen op een verlaten strand, want het moet absoluut geheim blijven, want op politieke redenen wil natuurlijk Napoleon in geen geval dat men hem iets zou kunnen verwijten van overspel of van die politieke relatie met Marie-Louise en vooral met die zoon die hij wil bij zich hebben. Dat mag niet in gevaar komen, maar hij kan geen weerstand bieden aan het vooruitzicht dat hij Marie, zoals hij zei, terug gaat zien. En we kunnen hem begrijpen in de vertwijfeling van dat bokkeneilandje, met alle respect dat Elba toen was, moet dat toch wel wat geweest zijn. En voilà, Marie gaat daar landen op het strand met een sloep. In het midden van de nacht staat daar een koets klaar die hem naar Procchio gaat brengen. Dat is de plaats van het weerzien. En dat beschreven door Marchand onder meer. In het halve maanlicht ziet ze plotseling, als ze uitstapt uit die koets, ziet ze hem staan. En dat silhouet dat we allemaal kennen, hij staat daar weer kaarsrecht met die grijze mantel en die zwarte steken achter hem. Ziet ze de vertrouwde gedaantes van die mamelukken die hem altijd begeleiden als lijfwacht. En iedereen te paard de bergen in, want ze gaan naar de meest geïsoleerde plek van het eiland, de ermitage van de Madonna de Marciana del Monte. Dat is een kluizenaarsoord, waar eigenlijk maar 4 kamers zijn, dus dat is niet eens een verdieping. En in de tuin daar hebben een paar kamerknechten samen met een kapitein van de garde een grote tent opgetrokken. Ze weten onszelf te zeggen dat er daaromheen mosbankjes, viooltjes, lelies en andere wilde bloemen aan het bloeien waren. En ja, onmiddellijk nadat ze daar aangekomen zijn, gaan Maria en Napoleon zich meteen aan de blikken van hun begeleiders, gaan ze zich onttrekken en ze gaan dat sanctuarium van de Madonna binnen. Ze gaan daar letterlijk een half uur binnen blijven. En de ooggetuigen beschrijven ons dat als ze weer naar buiten komen, dan waren de emoties van het gelaat af te lezen. Zo beschrijft men ons dat. We kunnen ons iets bij voorstellen. Hè. En dan gaan ze, de ermitage ter beschikking hebben voor een nacht. Hè. Napoleon die gaat in de tent slapen, op dat fameuze bloementapijt daar. En de dames, dus de twee Walewska-zusters met het zoontje, die gaan in de ermitage. En wat we natuurlijk allemaal willen weten, maar wat we nooit gaan weten waarschijnlijk, is: heeft Napoleon de nacht in die tent alleen doorgebracht? Of niet? Het behoort tot de geheimen van de geschiedenis. Tegen de ochtend, het kan weer niet symbolischer, gaat daar een geweldig oorverdovend onweer losbarsten over het eiland, waarna de zinderende warmte van de zomer zich weer over het gezelschap gaat storten. Ze gaan nog enkele heerlijke momenten beleven. Maria en Napoleon, er wordt geluncht op het gras met wat mazurkas worden er gespeeld door een paar Poolse officieren uit de garde. En hij gaat vooral spelen hè, met de kleine, met zijn kind. Hè, secondenlang vertelt Marchand, gaat hij dat jongetje, die Alexander, die hem natuurlijk niet kent, misschien niet eens weet wie het is. Hè, hij gaat hem tegen zijn lichaam drukken. En hij wendt het hoofd af van de toeschouwers. En ja, we kunnen ons alleen maar inbeelden wat er in het hoofd van de twee ouders moet gespeeld hebben. En ze gaan nog met hun drietjes nog een paar wandelingen maken naar de San Cerbone-kerk op de Monte Capana. Het is even, het is een paradijs. Even is het het paradijs. Tot, ja, een paradijs dat blijft niet duren. Op 3 september, plotseling een aide-de-camp, een ordonnans, die komt aanlopen met alarmerend nieuws. Want in Portoferraio, dat is de hoofdplaats van Elba, daar loopt het gerucht dat Marie-Louise ontscheept is. Wat is er gebeurd? Wel, dat is toch weer niet onbekend gebleven. Zo gaat dat, de geruchtenmolen, dat daar een mysterieuze mevrouw met een klein jongetje op clandestien eigenlijk op het eiland is geland. En men denkt, de inwoners van Elba denken, dat is Marie-Louise, want die is eindelijk gekomen. En dat is natuurlijk meteen paniek, want ze gaan ontdekt worden. En ja, ze moeten uit elkaar. Hè. Kunt u dat voorstellen? Ze moeten afscheid nemen. En om 9 uur 's avonds stapt hij, Napoleon, met Maria aan de hand, over het strand, hè, naar de sloep die hen naar open zee gaat brengen. En hij buigt zich nog even voorover. Hij omhelst zijn zoontje. En men hoort hem nog iets fluisteren dat niet voor andere oren bestemd was eigenlijk. En hij zegt, adieu, cher enfant, de mon cœur. Ja, kijk, als harten konden scheuren, dan is dit natuurlijk het uitgelezen moment daarvoor. Ze stappen aan boord, kushandjes, je ziet ze nog wuiven naar elkaar van in het water naar het strand en omgekeerd. Uiteindelijk nog een stipje aan de horizon en het is voorbij. En is dat dan absolute eenzaamheid geweest zonder vrouwen op Elba? Nee. Och, er is daar wel een rommelachtige relatie geweest met een gravin de Rohan. Dat is geen Maria Walewska. Hè. Dat is ook zeker geen Josephine. Dat is niet meer dan een vulgaire intrigante geweest, waar hij wat kortstondig seksueel plezier heeft mee beleefd. Maar plezier, het is misschien al te veel gezegd. Nee, geen dag gaat voorbij of Napoleon vraagt, smeekt om nieuws uit Wenen. Nieuws dat natuurlijk niet gaat komen. Hè. Dat blijft uit. De correspondentie wordt ook natuurlijk gesaboteerd door de Oostenrijkse geheime dienst. En zo groeit dat besef in de Villa Molini dat hij zijn zoon is kwijtgeraakt. Dat hij zijn echtgenote, de keizerin, is kwijtgeraakt. En het brengt hem tot opstand. Het begint te broeien bij die man. En vooral omdat je... Er zijn nog andere redenen natuurlijk. Hè. Er worden huurmoordenaars opgepakt op Elba die hem naar de andere wereld willen helpen. Men wil hem geen geld meer, geen dotatie meer geven. Er zijn geruchten dat hij misschien zou geschaakt worden en nog veel verder weggeborgen zou worden ergens. En voilà. De spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen is natuurlijk, in mijn interpretatie in elk geval, de stommiteit die men begaan heeft, de geallieerden, door hem af te snijden van Marie-Louise en van zijn zoon. Ik ga ervan uit, als je die brieven leest in die tijd, de gemoedsgesteltenis van Napoleon begrijpt, dan is die man gewoon klaar voor zijn pensioen. Geef hem Marie-Louise, geef hem zijn zoontje. En we gaan, en het verhaal stopt. Maar het verhaal stopt niet. Men heeft hem willen straffen. Men heeft hem willen pijn doen. Dat is gelukt. En in midden januari 1815 gaat men daar de prijs voor betalen. En wat uiteindelijk, denk ik, de dolk in zijn hart is geweest, dat is een brief die eind januari in Elba eindelijk aankomt. Een brief van Marie-Louise. En de lectuur van die brief... Daar word ik nog altijd niet goed van. Als je dat, dus een kort briefje, maar als je dat goed leest en als je dan kijkt in het hart voor wie die brief bestemd was, dan is het duidelijk dat, dat zij hem op een subtiele manier te kennen geeft hoe de vlag erbij hangt. Het is nog altijd zeer affectueus geschreven. Het is een, maar je voelt dat Marie-Louise is, ze is weg. Ze is aan het wegdrijven. Het is zand tussen de vingers dat wegvloeit. En men kan zich nauwelijks inbeelden wat voor emoties dat die Napoleon moeten getormenteerd hebben als hij uiteindelijk die brief die dan nota bene verzonden is vanuit het paleis van Schönbrunn, de plek die hij, het symbool van zijn macht die hij ooit gehad heeft, hè, want vergeet niet, hij heeft dat twee keer bezeten, dat paleis van Schönbrunn. En nu krijgt hij daar die brief, gedateerd van 8 januari. En dat moet er toch wel even ingegaan zijn. Mijn goede vriend, zo begint ze.
Mijn goede vriend, het lijkt wel een eeuw geleden dat ik je nog heb kunnen schrijven en je brieven mocht ontvangen, toen mijn vader me jouw lieve brief van 20 november overhandigde. Ik kan me wel voorstellen wat je gevoelens waren toen je zo lang niets meer van je zoon en van mij vernam. Ik ga af op de onrust die mijn eigen hart voelde, toen ik maandenlang niets van je vernam en ik niet wist of het wel goed met je ging. Ik hoop dat dit jaar gelukkiger voor je zal verlopen. Je zult tenminste tot rust komen op je eiland en je zult er lange en gelukkige jaren beleven. Dat zal mij en iedereen die je lief heeft en het goed met je meent, gelukkig stemmen.
Daar kan Marie-Louise eigenlijk niet duidelijker zeggen. Vanaf nu zal je alleen zijn op dat eiland. Leg er u bij neer. Maar daar stopt het niet. Want enkele lijnen verder gaat Napoleon een passage lezen die ongetwijfeld een diep litteken heeft gekerfd in zijn ziel. En het gaat over zijn kind.
Hij praat al een aardig mondje Italiaans en hij leert ook Duits. En mijn vader is zo goed en lief voor hem. Ik voel dat hij veel van hem houdt. Hij speelt zoveel met hem. Ook mij overlaat hij met goedheid. Mijn hele familie is uiterst teder en rekent het tot haar taak om al ons ongeluk te verzachten.
Ik kan mij zo moeilijk voorstellen dat Marie-Louise dat geschreven heeft, want ze moet toch beseffen dat dit ravages aanricht bij haar man, als die moet lezen dat zijn zoontje, dat hij niet mag zien, ondertussen wel vertroeteld wordt door de keizer van Oostenrijk, in plaats van door hemzelf. Gelukkig weet Napoleon niet dat die jongen ondertussen met de naam Frans wordt aangesproken in Schönbrunn. Dat hij wordt opgevoed op zijn Oostenrijks. Dat alle waarden die Napoleon hem had willen meegeven, dat ze daar het omgekeerde van aan het leren zijn aan dat jongetje. Laten we maar gelukkig noemen dat hij dat niet geweten heeft. Maar deze brief moet keihard aangekomen zijn bij deze trotse, gekrenkte man. En natuurlijk dringt de vraag zich op, wat had deze verlaten, gekwetste reus nog te verliezen nadat men hem zijn vrouw, zijn kind en zijn land heeft afgenomen. En het is in die weken dat de kentering bij Napoleon is opgetreden. De tijd van het verdriet is voorbij. Hij gaat, als hij dan toch ten onder moet gaan, ten onder gaan op zijn Napoleons. De laatste 100 dagen van Napoleon vatten natuurlijk aan met zijn vlucht uit Elba, zijn terugkeer op het Franse vasteland, de machtsovername in Parijs. En het eindigt natuurlijk allemaal op definitieve wijze met de nederlaag in Waterloo. Voordien heeft hij nog een paar pogingen gedaan in april om contact te hebben met zijn vrouw. En hij schrijft bijvoorbeeld op 4 april nog een brief, hè, en hij zegt: Ma bonne Louise.
Ma bonne Louise, ik heb je verschillende keren aangeschreven. 3 dagen geleden heb ik je Flahaut gestuurd. Ik heb nog iemand gezonden om je te melden dat alles naar wens verloopt. Ik ben hier heer en meester. Alleen jou mis ik hier nog en mijn zoon. Kom toch ten spoedigste en reis via Straatsburg naar me toe. De drager van deze brief zal je uitleggen hoe het moreel van Frankrijk is. Adieu, mijn vriendin. Tout à toi, Napoleon.
Tout à toi? Ja, Napoleon wel tout à toi, maar bij Marie-Louise ligt dat wel een beetje anders. Want we lezen in haar brieven, bijvoorbeeld aan een van haar vriendinnen, de hertogin van Montebello, daar zegt ze...
Men moet dubbel opletten en voorzichtig zijn, maar ik ben kwaad op het heerschap dat op deze wijze mijn toekomst en die van mijn zoon bezwaart.
En dat heerschap, dat is natuurlijk Napoleon. Die brieven... Die paar brieven die nog vanuit Parijs naar Wenen gaan, die worden allemaal gelezen natuurlijk door Metternich, door de keizer. En niet alleen door de Oostenrijkers, maar ze bestaan het om de intieme brieven die Napoleon stuurt aan Marie-Louise, om die eigenlijk te publiceren. Te publiceren binnen het congres van Wenen, dat ondertussen samen is in de Oostenrijkse hoofdstad. En dus alle congresleden die dat willen, krijgen dat te lezen. En men verlustigt zich daar in de wanhoop. In de smart van Napoleon, de wanhoop waarmee hij zich tot zijn vrouw richt, dat is een, ja, je kunt dat niet anders noemen dan een mensonterend spektakel, die trouwens ook Marie-Louise niet bepaald blij heeft gemaakt. Maar ze gaat er alles aan doen om afstand te creëren tussen haar en haar man. Alle keizerlijke adelaars worden van haar koetsen gehaald. Alle Franse hovelingen die ze nog rond zich heeft, die worden weggestuurd. Ook Madame de Montesquieu. En Madame de Montesquieu, dat is de gouvernante van haar zoon. En die zoon die heeft eigenlijk, in die paar jaartjes dat hij leeft, heeft eigenlijk meer gehad aan Madame de Montesquieu, de gouvernante, dan aan zijn eigen moeder, die hij niet zoveel gezien heeft. En dat wordt toch wel een klein dramatje als die moet weggaan, want hij is daar heel verdrietig over. Maar dat zal de Oostenrijkse, de Habsburgse harten niet verwerven. Ze moet weg. En dat gaat ertoe leiden dat in de beste keizerlijke traditie van het ancien regime, dat de kleine Napoleon, dat hij niet alleen geen vader gaat hebben, want dat gaat een schim uit het verleden worden, maar dat zijn moeder ook een soort van vage bekende is. Die ziet hij één of twee keer per jaar. En voor de rest van de tijd wordt hij door gouvernantes opgevoed, helemaal volgens die Oostenrijkse traditie. Geen gelukkig leven zal de zoon van Napoleon beschoren zijn. Voor Waterloo plaatsvindt, weten we dat af en toe Napoleon nog even een paar uurtjes gaat tijd maken voor zijn privéleven. En zo bijvoorbeeld gaat hij samen met Hortense, zijn stiefdochter, die hij toch wel heel graag had hoor, gaan ze nog samen nog een keertje naar Malmaison. En Malmaison, het is een soort van tijdelijke ontsnapping uit de harde realiteit van de dag. Hun beide emoties gaan daar serieus op de proef gesteld worden, want ze gaan natuurlijk... Ja, Malmaison is Joséphine, de overleden moeder van Hortense, de overleden ex van Napoleon, en ze lopen daar door de tuinen. En daar is natuurlijk geen sprake meer van al het sprankelend vertoon van vroeger. En Hortense heeft tranen in de ogen, maar ook Napoleon. Hij zegt tegen haar, elke plek herinnert me aan haar. Ik kan het niet geloven dat ze niet meer onder ons is, zegt hij terwijl ze daar. En je ziet ze lopen arm in arm door die vertrekken waarin alles herinnert aan dat prachtige, gelukkige verleden, die enkele jaren van geluk van Joséphine en Napoleon. En als hij s'avonds wegrijdt terug naar Parijs, terug naar de problemen, dan weten ze alle twee, binnenkort gaat het doek vallen. En inderdaad, een maand later is het zover. Het is enkele kilometers ten zuiden van Brussel, in Waterloo, dat het allemaal gedaan is. En dat nieuws over de nederlaag van Napoleon in België, dat gaat natuurlijk voor grote vreugde zorgen in Wenen, ook bij Marie-Louise. Ze neemt nog wel de moeite om haar vader per brief trouwens te vragen om niet al te streng te zijn voor de verslagen Napoleon, maar de manier waarop ze zich daarover uitdrukt, zegt ook weer zeer veel.
Ik hoop dat men hem met goedheid behandelt. En ik vraag uw vader om daartoe bij te dragen. Want ik ben hem toch wel enigszins erkentelijk, omdat hij me heeft laten leven in een rustige onverschilligheid, in plaats van me ongelukkig te maken.
Ah zo, omdat hij me heeft laten leven in een rustige onverschilligheid, horen we hier wel. Dat is dan toch wel een beetje geheugenverlies van de kant van Marie-Louise. Als we dan ons herinneren wat voor innige brieven ze met haar man heeft uitgewisseld en hoe ze daar toch heel wat genegenheid heeft voor getoond. Maar goed, dat is dan genoteerd. Hè. En als ze dan nog een klein beetje verdriet zou gehad hebben, dan zal graaf Nijperg daar wel raad mee geweten hebben, hè, nietwaar? Want de man blijft natuurlijk voortdurend in haar omgeving en zal er trouwens ook kinderen mee hebben. Waterloo, dat betekent dat de keizer nog 4 dagen in functie zal blijven in Parijs. En in het Élysée afwacht, een beetje verslagende gebeurtenissen afwacht, in een stormachtig Parijs trouwens, waar geruzied wordt over de toekomst van het land en de toekomst van Napoleon zelf, maar zijn lot is bezegeld. Hè. Hij zal opnieuw troonsafstand moeten doen. En even nog, is er toch weer dat sprankeltje menselijkheid in het keiharde verhaal dat zijn leven nu geworden is. Want wie daagt daar in het Élysée weer op als enig teken van menselijkheid? Dat is Maria Walewska. Ze komt hem weer eens opzoeken in deze uren van grote nood. En ze heeft opnieuw haar zoontje bij, zijn zoontje, de kleine Alexandre, dat liefdeskind uit de gelukkige tijden. Ze hebben daar nog een paar woorden met elkaar gewisseld, enfin, nog een uurtje met elkaar gepraat. En dat gaat toch eigenlijk weer over het veiligstellen van de toekomst van Maria en de zoon. Niks meer gehoord ondertussen van Marie-Louise. Die laat niks van zich weten. En het is maar goed dat Napoleon eigenlijk nooit geweten heeft wat voor bedoelingen zij had met die andere zoon, dus met de kleine Napoleon. Want we weten dat ze kort na de nederlaag van Waterloo aan haar vriendin, de hertogin van Montebello, het volgende heeft geschreven over zijn opvoeding.
Ik wil hem laten opvoeden volgens de principes van mijn vaderland. Wel, ik zal u exact uitleggen wat ik hiermee bedoel. Ik wil er op en top een Duitse prins van maken, even loyaal en moedig. Ik wil dat hij, als hij eenmaal volwassen is, zijn nieuwe vaderland dient en het waard is om vergeleken te worden met Leopold de Magnifieke of prins Eugène. Het zullen zijn talent, zijn geest, zijn ridderlijkheid zijn die hem een naam moeten bezorgen, want die welke hij van zijn geboorte heeft meegekregen, is helaas niet mooi.
Op 22 juni gaat in het Élysée voor de tweede maal een akte van troonsafstand worden ondertekend door Napoleon en hij besluit om te vertrekken naar de haven van Rochefort in de hoop van daaruit Amerika te kunnen bereiken. Maar hij gaat Frankrijk natuurlijk niet verlaten zonder, en dat is toch zo typisch voor de man die altijd versleten wordt als een harteloze krijgsheer. Nee, het allerlaatste wat hij doet, voor hij de vlucht inzet, dat is een bezoek brengen aan het kasteel van Malmaison. Dat is natuurlijk zeer veelzeggend. Dat is de plek waar zijn hart ligt. Dat is de plek waar het geluk, het schaarste geluk dat hij gekend heeft in zijn leven, gehad heeft. De amoureuze passie met Josephine gekend heeft. En dat wordt natuurlijk de plek waar hij definitief afscheid gaat nemen van die overleden keizerin. En we zien hem die vertrouwde oprijlaan, die lange oprijlaan van Malmaison oprijden. Aan het einde daarvan, aan de ingang van het kasteel, staat natuurlijk Hortense, zijn schoondochter. De dochter van Josephine, hem op te wachten. Zij die het meeste empathie met de man heeft. Zij die het als enige eigenlijk nog geschikt is om dat te aanhoren wat hem echt bezighoudt. En Hortense beschrijft dat, wat hij vertelt. Met pijn in het hart bedacht ik hoe hij deze plek die hij had gekend op het hoogtepunt van zijn glorie en zijn persoonlijk geluk nu weer zag in het diepste stadium van rampspoed. want zelfs zijn hartsvriendin zou hij er niet meer treffen, zij die hem zo toegewijd en trouw was. Ik, de dochter van die vriendin, kon hem niet meer bieden dan troost. En ik was me pijnlijk bewust van mijn ontoereikendheid. Aldus Hortense. Ja, enkele uren later gaat zich in diezelfde tuin, die prachtige tuin van Josephine, nog een merkwaardige ontmoeting afspelen. Want ze ziet, Hortense ziet Napoleon plotseling praten met een man. En die man heeft een jongetje aan de hand dat naar schatting zo'n 9 jaar is. En Napoleon vraagt aan Hortense, hij vraagt, merk je niks aan die jongen? En ze bekijkt dat knaapje eens en ze zegt, sire, Dat kan toch niet anders zijn dan een zoon van u. He, want die lijkt gewoon op twee druppels water op de koning van Rome. Stom verbaasd is ze. En inderdaad, het blijkt om Léon te gaan. En wie is Léon? Wel, dat is de zoon die Napoleon uit zijn lang geleden avontuurtje met Eleonore de Nuel, heel van zijn minnaressen, heeft gehad. En Hortense zegt, ik had nooit gedacht dat het contact met dat jongetje mij zo zou aangrijpen. En waarom is Léon daar, dus dat jongetje? Wel, dat is natuurlijk omdat zijn moeder ook in de buurt is. Opvallend, op het moment dat Napoleon op zijn allerdiepste dieptepunt is gevallen, dat velen, de meesten in de politiek en dergelijke hem hebben laten stikken, gaan zich daar... Ja, we hebben al gezien, Maria Walewska heeft zich aangediend in het Élysée, maar gaan zich in Malmaison een aantal dames komen aanbieden. Aanbieden, ik bedoel daarmee, afscheid komen nemen. Eleonore de Nuel komt daar naartoe. Ook zijn voormalige minares, Marie-Antoinette Duchâtel, gaat zich melden. Mademoiselle Georges, weet wel, die jonge actrice waar hij zo'n fantastische avonturen mee gehad heeft. Madame Regnault, Madame Marais, Madame Savary, dat zijn geen ex-minaressen, maar echtgenotes van belangrijke figuren. En hij zal later zeggen, Napoleon, de man die toch vaak geringschattend deed over vrouwen, hij zal later zeggen, ik was verbaasd over hun intelligentie en de energie waarmee ze mijn zaak toen hebben verdedigd. En hij heeft toen gezien dat vrouwen geen gehoorzame poppetjes waren, maar ook waardige gezellinnen konden zijn. En we weten dat bijvoorbeeld in Mademoiselle Georges, wanneer Parijs bezet is en de Russen en later ook de Engelsen daar de plak zwaaien, dat je moet moed hebben om dan nog de naam Napoleon te durven uitspreken. Wel, Mademoiselle Georges, die toch de fleur van haar leven is, die door Wellington bijvoorbeeld wordt achtervolgd, die wil haar absoluut in zijn bed hebben. Mademoiselle Georges zal tegen iedereen die het wil horen, ook de vijand, zal Napoleon verdedigen. En dus een aantal vrouwen uit het leven van Napoleon, minaressen, maar ook andere vrouwen, die hebben het in dat moment klaargespeeld om te doen wat de mannen niet meer durven doen, dat is de verdediging van de gevallen keizer opnemen. Hij is dat nooit vergeten en het moet daar toch merkwaardig geweest zijn in Malmaison, die uren van totaal verval, van miserie, van morele ellende, dat daar, je ziet ze daar binnenrijden, de ene koets na de andere, met die dames die komen zeggen, alleen moed houden en nog een kus komen geven en dergelijke meer. Dat is onvoorstelbaar, vind ik dat. En natuurlijk, voor de derde keer nu al, gaat de vrouw die er altijd is geweest als het moeilijk was, zich aanmelden. Ze is al geweest op Elba. Ze is geweest na zijn zelfmoord in Fontainebleau. Ze is hem komen opzoeken in het Élysée na de troonsafstand. En nu, net voor hij gaat vertrekken, van het vasteland gaat verlaten, daagt daarop in Malmaison, in tranen, maar met de moed in haar handen, Maria Walewska. En het is ontroerend dat Hortense, die daar toch de vroegere rivalen van haar eigen moeder ziet opdagen, dat die erin slaagt om haar weerzin tegen die Poolse vrouw naar de achtergrond te verwijzen. En het is mededogen en menselijkheid die daar getoond worden, want Ze brengt Maria, ze nodigt haar uit eigenlijk om met hun tweeën de lunch te gebruiken. En ze gaan daar een lang, ultiem gesprek hebben over het verleden, over de keizer en over die relaties. En het komt dan daarna tot een allerlaatste gesprek tussen Maria Walewska en Napoleon. En Maria gaat zeggen, kijk, waar gij ook heen gaat, waar het lot u ook brengt, ik ga mee. En je denkt dan, je hoopt dan dat Napoleon gaat zeggen, kom, we gaan de rest van ons leven samen doorbrengen, we gaan de reis van het leven samen voleindigen. En wat doet hij? Hij wijst dat aanbod van de hand. Ze gaan uit elkaar. Het is de laatste keer dat ze elkaar gezien hebben. En de laatste uren gaan ja, van dat ongelooflijke afscheid van dat grootse verleden, die gaan in de grootste tristesse doorgebracht worden. 29 juni, Malmaison wuift de keizer definitief uit. Ze staan daar, zijn moeder, Madame Mère, Hortense, de broers Lucien, Joseph, een aantal generaals. Hortense gaat hem nog gauw wat diamanten toestoppen. Ja, je weet maar nooit hoe het leven nu zal gaan. En dan is het tijd om te gaan. Hoog tijd, want er zijn Pruisen gesignaleerd in de buurt. Maar Napoleon is nog niet klaar om te gaan. Hij raakt niet weg. Hoe kan hij ook die plek, die magische plek van Malmaison, verlaten zonder die allerlaatste groet te brengen aan Josephine? En dus gaat hij op zijn eentje naar boven, naar de slaapkamer, die u nog altijd kan gaan bezoeken, die grote, ronde slaapkamer waar ze de beste ogenblikken van hun leven hebben gehad, waar ze een jaar geleden is gestorven. En toen ik die kamer voor de eerste keer zag, ik heb ze gezien met de ogen die hij, met de ogen die, waarmee hij ze toen gezien heeft, dat donkere bordeaux, dat goudbrokaat, die zijde, die vergulde zwanen, die vrouwelijke sensualiteit die hij in alles, in die empire stijl ziet uitgedrukt. En je ziet hem met de hand in de veston, met de hoed in de andere hand die kamer binnengaan. Lange tijd heeft hij daar gestaan voor dat bed van de keizerin. En toen hij buiten kwam, terug naar beneden is gekomen, dan hebben alle aanwezigen de bloed doorlopen ogen gezien. En daar hebben ze de gedachten kunnen lezen die in die laatste ogenblikken in Malmaison, in zijn hoofd hebben gespeeld. Adieu, ma mère, is het laatste wat ze hebben horen zeggen toen hij van Letizia, van Madame Mère, heeft afscheid genomen. Adieu, mon fils, heeft de Corsicaanse gezegd. En weg was hij. Hij gaat naar Rochefort en het verhaal zal natuurlijk niet eindigen zoals hij het zich in gedachten had gehad. Hij wil naar Amerika ontsnappen, dat gaat niet lukken. Hij denkt dan te kunnen rekenen op de Engelse wetgeving die gaat toestaan dat wanneer hij zich in Engelse handen begeeft, dat men hem een asielrecht gaat geven en dat hij eventueel berecht kan worden door een Engelse rechtbank, waar men eigenlijk niets gaat kunnen in de voeten schuiven. En hij denkt eigenlijk aan een ballingschap ergens in een Schots kasteel of dergelijke meer. Maar de realiteit zal anders zijn. De Engelsen gaan op volstrekt wederrechtelijke gronden beslissen dat hij geen recht heeft op asiel en dat hij zal worden verscheept naar het verre, afgelegen vulkanische eiland Sint Helena, diep in de oceaan. Als de Northumberland, het admiraalschip waar Napoleon zich op bevindt, op 15 oktober 1815 de steven wendt naar de kust van Sint Helena, dan is het eerste wat Napoleon zegt, was ik maar in Egypte gebleven. Hij kan het niet meer aanzien, de versteende saaiheid doemt daarop uit de oceaan en hij trekt zich vol walging terug in de scheepshut. Vergezeld van van enkele generaals, Gourcault, Montholon en Bertrand. En die brengen ook hun vrouwen mee, sommigen brengen ook hun kinderen mee. En ze belanden in Longwood. Dat is een houten, wat vervallen residentie op grote hoogte op dat eiland. Napoleon gaat daar twee privévertrekken hebben, een slaapkamer met twee kleine ramen en een bureau, een werkkamer met één raam. In die slaapkamers twee metalen velbedjes, diezelfde... Ja, die oorlogsbedjes die hij altijd op zijn veldtochten heeft meegenomen. Hij had daar ook een mooi houten bed, daar heeft hij nooit in geslapen. Typisch voor het verhaal natuurlijk. En het is een strijd die daar gevoerd wordt. Deze keer een strijd tegen de morele dood. Het is een ondraaglijke verveling die daar heerst, een melancholie die niet te harden is. En men zinkt, het hele gezelschap eigenlijk dreigt weg te zinken maand na maand in bitterheid, in depressie. Waren het niet dat Napoleon die strijd niet zomaar gaat opgeven. Hij gaat honderden dagen en nachten gaat hij honderdduizend vertellen over zijn politieke gevechten, over zijn veldslagen, over de internationale onderhandelingen, over de visie die hij heeft op de toekomst van Europa, over een eengemaakt Europa. Het is een onstuitbare woordenstroom die eruit gaat komen. Die wordt opgeschreven. Dat worden de uiteindelijke memoires van Sint-Helena. Zonder te veel in te willen gaan op de politiek. Hij gaat er natuurlijk ook een aantal, maar heel beperkt, dingen zeggen over de hartszaken. Bijvoorbeeld gaat hij alle verhalen die de ronde doen over maîtresses, die gaat hij eigenlijk allemaal van de hand wijzen. Hij gaat die overdreven noemen, hij gaat die onwaar noemen. Als hem gevraagd wordt naar al die actrices die hij uit de Comédie Française, die hij in zijn bed heeft gehad, dan is dat niet waar. Op een bepaald moment, Gourcault, dat is in mei 1817, in het salon van Longwood, zitten ze daar aan een schaaktafel en Gourcault zegt hem, sire, zegt hij, we hebben toch geweten dat juffrouw Saint-Aubin bij u is geweest en mademoiselle Gouvadan, Bourgoin, die is er toch geweest, de Volnay, die hebben we bespeurd in die omgeving, allemaal niks van aan. Dat is niet waar, zegt Napoleon. Dat is beneden mij. Alleen mademoiselle Georges, dat kon hij nog hebben. En dan vond hij dat nog spijtig, want die kon niet zwijgen over wat er dan in dat bed gebeurd was. Je zou denken, hij stoeft daarover, hij pocht daarmee met die veroveringen, met die tientallen veroveringen. Het omgekeerde is waar. Hij gaat dat allemaal zo niet ontkennen, dan toch op zijn minst zeer erg relativeren. En als dan bijvoorbeeld daar boekjes toekomen van het Europese vasteland, die geschreven worden door fantasierijke broodschrijvers over, wij bijvoorbeeld Les Amours Secrets de Bonaparte, dan is hij kwaad. Wat een pest, zegt hij. Ze maken van mij een Hercules. Niet één zin in dat boek is waar. Nu, wil dat nu zeggen dat Napoleon op Sint-Helena een monnik is geworden, aseksueel, zonder belangstelling voor de vrouwen? Het tegendeel is waar. Maar het lijkt wel alsof het hem te pijnlijk is om over die vrouwen veel te zeggen. Want als hij er dan iets over zegt, dan is het volgende. Als ik aan de vrouwen zou denken, dan ben ik binnen de 5 minuten opstandig. En daarom vermijd ik om eraan te denken, zegt hij. Dus het vreet aan hem. Nu, net al gezegd, hij is daar niet alleen. De generaals, er zijn 3 generaals bij hem, vrijwillig meegegaan. En die hebben dus hun echtgenoten bij. En een van die echtgenoten, mevrouw de Montholon, die gaat een belangrijke rol spelen. Het wordt een heel bijzonder verhaal. Het is het verhaal van de laatste vrouw van Napoleon, Albine de Montholon, en misschien ook de oorzaak van zijn dood. Albine de Montholon, getrouwd met de graaf de Montholon, is geen onbeschreven blad als ze in de omgeving van Napoleon verschijnt. Ze heeft al een reeks minnaars gehad. Lijkt toch wel, ze ziet Charles, dus haar echtgenoot, echt wel graag. Dat lezen we in de correspondentie tussen die twee. Maar dat zijn libertijnen. Dat zijn mensen die het leven langs de losse kant nemen. En er gaat zich in de laatste jaren van het leven van Napoleon op Sint-Helena een heel bijzondere driehoeksverhouding ontwikkelen tussen die drie mensen. Nu, op de ene moeten we uitleggen dat de beweegredenen van het echtpaar de Montholon om naar Sint-Helena te gaan, ja, je gaat daar niet voor je plezier naartoe. Je weet dat dat een beproeving gaat zijn. Maar wat waren de redenen waarom ze dat deden? Trouw aan de keizer, ja. Maar eigenbelang, dat zou ook wel eens kunnen geweest zijn. Want ze waren blut, dat moeten we erbij zeggen. En ze hoopten waarschijnlijk wel op een fikse vergoeding voor de bewezen diensten op Sint-Helena. Zo is het begonnen, maar hoe het zich zou ontwikkelen, dat gaan ze zeker en vast niet voorzien kunnen hebben. Het is zo dat Napoleon in die eerste jaren tussen 1815 en 1818, dat hij toch wel gaat imponeren daar op Sint-Helena, door zijn intellect, door zijn kennis, door zijn eruditie. En zowel Albin als Charles de Montholon raken helemaal in de ban van zijn figuur. Albin raakt echt gefascineerd en daar gaat een echte diepe genegenheid uit voortspruiten. En hij beantwoordt die. Aan tafel mag ze altijd aan zijn linkerhand zitten. Als ze binnenkomt in het enige gemeenschappelijke vertrek van Longwood, dan is het altijd hetzelfde wat hij zegt. Daar komt ze weer. Hij heeft het dan over Albin. Daar komt ze weer alsof ze gisteravond naar de opera is geweest. Ze flirt hem op. Ze gaan samen in de calèche wat rondrijden op dat kleine eiland. Wandelingen maken die dan meer dan 2 uur duren. Ze gaat hem af en toe opzoeken in zijn badkamer waar hij naakt in zijn bad zit. Enfin, dat begint daar toch wel redelijk intiem te worden. En er kan ook geen enkele twijfel over bestaan dat wanneer Albin uiteindelijk redelijk lange tijd in Napoleons slaapkamer gaat verblijven, dat haar echtgenoot dat moet geweten hebben. Ze leefden daar op een postzegel. Ze zaten op mekaars neus. Alles was geweten daar in dat kleine Longwood. En hij moet dus geweten hebben dat het tot op een bepaald moment, van absolute bewijzen hebben we daar niet van, maar alles wijst in die richting, dat Albin en Napoleon tot de daad zijn overgegaan. Was dat, waarom was dat dat Montholon, de graaf, dat geduld heeft? Want hij heeft er niks over gezegd. Ja, is dat die eeuwenoude feodale aristocratische gewoonte dat een edelman zijn vrouw af en toe eens afstond aan de vorst? De droit de cuissage, zoals men zegt. Was het uit pure adoratie voor de keizer? Was het een soort van tijdverdrijf misschien voor dat seksueel, nogal libertaire echtpaar? Of was dat allemaal een deel van de... En dan zitten we een beetje in een machiavellistisch complot. Maakte dat deel uit van de inspanningen die de Montholons hebben gedaan om wat geld los te krijgen van Napoleon? Of wilden ze hem gewoon helpen om niet weg te zinken in de depressie? Allee, redenen genoeg om te bedenken waarom de Montholon niet gereageerd heeft. Dat is heel, heel eigenaardig. En aanvankelijk lijkt het erop alsof die beide echtgelieden dat niet zo erg vinden wat er gebeurt. Ze hebben dat getolereerd. Albin heeft dat gedaan wat zo van misschien een tijdelijke flirtage. De Montholon, haar man, heeft niet gedacht dat iets ging worden, maar dat gaat dus, dat gaat uit de hand lopen. En je kunt de Montholon begrijpen, want Napoleon was, laten we wel wezen, als man niet meer geen competitie voor de Montholon. Napoleon is op dat moment, hij is nog geen 50, maar zijn lichaam is uitgezakt. Hij is veranderd, hij is zwaar geworden, hij is lelijk geworden. Hij is geen krachtige persoonlijkheid meer, behalve natuurlijk op het psychische vlak. En het is dat Albin gaat bekoren. Het is dat Albin gaat helemaal in zijn ban brengen. Dat overspel dat daar uiteindelijk gaat groeien, wordt door de beide Montholons in feite niet ervaren als overspel. Zeker niet als een bedreiging, misschien zelfs niet eens als ontrouw. Ze denken op dat moment dat hun liefde eigenlijk sterk genoeg is en ze gunnen het in feite Napoleon. En dat gaat veranderen. Daar gaat iets sterks groeien tussen Napoleon en Albin de Montholon. En we weten dat omdat ze op een bepaald moment aan een van de meegereisde hovelingen, Las Casas, heeft gezegd: kijk, toen ik hierheen kwam naar Sint Helena, ben ik mijn man gevolgd. Maar vandaag ben ik op Sint Helena omwille van de keizer. Albin de Montholon was een zeer intelligente vrouw. En die vond het geweldig om naar die lange uiteenzettingen van Napoleon te luisteren over de Code Civil, over zijn campagnes. Als hij Corneille en Voltaire uit het hoofd kan citeren, doe dat maar eens even na. Als hij uit de Odyssee voorleest, terwijl daar 20 mensen ademloos naar die man zitten te luisteren, het maakt een ongelooflijke indruk op haar. En Albin leert ook iets kennen bij Napoleon, wat waarschijnlijk geen enkele sterveling buiten Josephine op deze aardbol ooit heeft leren kennen. En dat is het hart van Napoleon. Het is een mens die ze plotseling ziet, een mens die haar bevalt. Hij is ontdaan van zijn keizerlijke macht, maar dus ook van zijn verplichtingen, van zijn verantwoordelijkheden. En dus niet langer genoodzaakt om dat imago naar buitenuit uit te stralen, een rolletje te spelen. En hij openbaart zich en hij zegt tegen haar, aan Albin de Montholon, hij zegt dat ook letterlijk.
Toen ik op de troon zat, heb ik mezelf een masker van hardheid en onbuigzaamheid opgezet, om de intriges van het hof de baas te kunnen en niet door al die lui te worden beetgenomen.
Albin de Montholon weet dus door te dringen tot onder de schors. En als hij s'avonds na het eten voorleest, dan is ze helemaal in vervoering. En niemand heeft hem dus ooit zo gezien. Het enige wat ze niet zo apprecieert is zijn visie op vrouwen, want die is nog altijd onveranderd conservatief, Corsicaans. Hij maakt tegen haar grapjes in de Arabische cultuur, dat is een gewoonte om daar de vrouwen op te sluiten, zegt hij. Maar eigenlijk niet zo'n slechte gewoonte, zegt Napoleon. Daar kan Albin echt niet mee lachen. Vrouwen, zegt Napoleon, dat is eigenlijk het bezit van de mannen. Je bent een despoot, antwoordt zij hem dan. En ze gaan daar behoorlijk over discussiëren. En ze gaat zeggen, hij was eigenlijk bang om gedomineerd te worden door vrouwen, hè, zegt Albin de Montholon. In de vrouw ziet hij een bijzonder goed gewapende vijand, die bovendien zeer gevaarlijk was, omdat die vijand zich als zwak uitgeeft. Ja, je ziet dat zij heel goed doorheeft hoe die Napoleon zijn bovenkamer in elkaar steekt. Maar Albin de Montholon gaat dus de goede kant van Napoleon ontdekken en noteren voor het nageslacht. En ze gaat, om te beginnen, bijzonder goed omschrijven waar dat fameuze charisma van Napoleon precies in zat.
Het zat in zijn expressie, in een gebaar, een blik, een woord waarmee hij iemand voor altijd het gevoel kon geven iets heel bijzonders te hebben meegemaakt. Iets wat nooit meer zou weggaan. Een ogenblik volstond om te voelen dat je met hem op dezelfde intieme golflengte zat.
En dus die vrouw op die onwaarschijnlijke plek van Sint Helena, die gaat als eerste in de geschiedenis eigenlijk helemaal weten door te dringen tot de kern van de zaak bij Napoleon. En zo komt het dat we in die opgetekende memoires van Albin de Montholon misschien wel het ware hart van Napoleon gaan ontdekken.
Als zij die gemeend hebben dat hij geen gevoel had voor alles wat niet met ambitie of met regeren te maken had en dat hij alleen maar mensen gebruikte, als zij slechts 1 maand bij ons in Longwood hadden verbleven, hem daar hadden horen praten over zijn gevoelens, als ze hem ook maar 1 keer bezig hadden gezien met onze kinderen en hoe hij zich interesseerde voor hun naïeve gesprekken, voor het sprookje dat ze 's ochtends hadden geleerd, dan zouden al die mensen hun mening over hem hebben moeten herzien en zijn ware goedaardigheid moeten erkennen.
Dit is een bijzonder belangrijk citaat natuurlijk, omdat dat inzicht dat Albin de Montholon hier ten beste geeft, dat is een onmisbare aanvulling op alle andere karaktertrekken die in de loop van de geschiedenis door vriend en tegenstander zijn geschetst. Tegelijkertijd kom je hier ook aan de weet waarom zoveel mensen tot grote offers bereid zijn geweest voor die man. En ja, charisma, maar ook de intieme kant, de verborgen kant van Napoleon. Ze weet dat hier meesterlijk te beschrijven. En het maakt ons ook duidelijk dat er zeer intieme betrekkingen zijn geweest tussen de twee. En dat gaat zich uiten op 26 januari 1818, want dan gaat Albin de Montholon bevallen op Sint-Helena. En dat kindje dat geboren wordt, heeft twee bijzonder opvallende kenmerken. Ten eerste, het is een meisje, lijkt ze sprekend op Napoleon. En twee, de Montholons geven haar een zeer intrigerende naam. Want men gaat dat kind, drie, vier namen, maar de laatste twee namen zijn, hou je vast, Joséphine Napoleon. Men gaat haar trouwens in de omgang voortdurend Joséphine noemen. Het is dan ook ja, een beetje de donderslag bij heldere hemel dat ze enkele maanden na die opzienbarende geboorte Albin plotseling Sint-Helena gaat verlaten met haar kinderen. Ze is daar 3 jaar geweest. En waarschijnlijk, maar we weten dat ook weer niet zeker, is dat gebeurd op bevel van Napoleon, die daar zelf niet goed van wordt. We weten ook uit de getuigenverklaringen dat wanneer zij wegreist van Sint-Helena, dat Napoleon aan de kant staat van op de rotsen naar het schip kijkt en er kapot van is. Nochtans zou hij dat zelf gewild hebben. En we weten dat van Albins eerste dochter, die later in haar memoires zegt, mama heeft een ziekte voorgewend. Om dus een reden te hebben om dat eiland te verlaten. Maar in werkelijkheid had ze een geheime missie gekregen van de keizer. Een geheime missie bij de familie Bonaparte in Europa. En we weten tot op de dag van vandaag niet wat die of dat waar is en wat die missie precies is geweest. Dus dat betekent dat Napoleon zijn minares, een vrouw die hem heel goed begreep bovendien, zijn gezellin, kwijt is. En dat de graaf de Montholon zijn vrouw kwijt is. Voor onbepaalde tijd is hij ook van zijn kinderen gescheiden. En dat gaat zorgen voor spanningen en ontreddering op het eiland. Want het gaat merkwaardig genoeg datzelfde jaar met Napoleon plotseling steilberg afwaarts. Hij wordt ziek en hij wordt zieker. En hoe is dat dan gekomen? Ja, dan beginnen de complottheorieën. Het is bekend dat een aantal historici geopperd hebben dat Napoleon vergiftigd is op Sint-Helena. Een stelling die nooit helemaal bewezen is. Was het een van de knechten? Waren het de Engelsen? Heeft hij zichzelf vergift? Enzovoort. Zeer ongeloofwaardige theorie. Maar er is één theorie die eigenlijk zeer recent is opgedoken en dan nog wel door een nazaat van de Montholon die ergens in een oude schuur die ging afgebroken worden op het domein van de familie manuscripten heeft ontdekt. Van de Montholon, van de familie, van het echtpaar Montholon. En wat zou daaruit blijken? Wel, de Montholon heeft zeer waarschijnlijk volgens die theorie op een bepaald moment bedacht van, kijk, ik moet hier ingrijpen als ik mijn vrouw, die miste zijn vrouw verschrikkelijk, en die zou begonnen zijn aan een langzame vergiftigingscampagne van Napoleon. Zodat Montholon als enige bijvoorbeeld toegang had en daar alleen was bij de wijnen. De wijnen waar Napoleon dagelijks van dronk. Zou die met kleine doses arsenicum, heel kleine doses arsenicum, nauwelijks giftige doses toegediend hebben aan die wijnen. En zijn bedoeling zou geweest zijn om de keizer dus langzaam ziek te maken, niet om hem te vermoorden, maar om hem zodanig ziek te maken dat de Engelsen niet anders zouden kunnen dan hem toestemming te geven om terug te keren voor verzorging en dergelijke meer naar Europa. Zodanig dat Montholon en al de rest ook mee van dat eiland konden geraken en dus Montholon zijn vrouw en zijn kinderen zou terug kunnen zien. En dat Napoleon uiteindelijk daaraan zou kunnen sterven, dat is een zijdelings effect van die arsenicum. Dat is eigenlijk nooit de bedoeling geweest. Dat Dat is een beetje de theorie die François de Candé Montholon, dus de nazaat van de Montholon, doet. Komt erop neer dat de indirecte doodsoorzaak van Napoleon dus liefde is. Liefde, een combinatie van liefde, jaloersheid en misdaad. ...1819, 1820, Napoleon wordt zieker, kwijnt weg en vervalt in een diepe depressie. En generaal Gourgaud gaat in 1818 terugkeren naar Europa. En hij heeft een missie. Gourgaud, die werkelijk... ik denk dat hij zelfs verliefd was op Napoleon. Hij draagt hem op handen. En hij gaat zich tot het uiterste inspannen om hulp te zoeken voor zijn chef. En hij gaat, Gourgaud, vanuit Londen trouwens een brief schrijven aan Napoleons echtgenoot Marie-Louise in Wenen. In bewoordingen die zelfs vandaag de dag nog eigenlijk naar de keel grijpen.
Het is mijn droevige taak om u te laten weten dat keizer Napoleon langzaam wegzinkt in de verschrikkelijkste en slependste agonie die men zich kan voorstellen. Ja, mevrouw, hij die door de goddelijke en menselijke wetten met u verenigd is, van wie u gezien hebt hoe hij door bijna alle Europese vorsten werd geëerd, van wie ik persoonlijk heb gezien hoeveel tranen u erom gelaten hebt wanneer hij van u verwijderd werd, sterft een gruwelijke dood. Gevangen op een rots in het midden van de oceanen, zonder nieuws van zijn vrouw, zijn zoon, zonder enige troost. Ah, madame, in naam van alles wat u op aarde lief is, in naam van uw reputatie, uw plicht, uw toekomst, doe alles wat u kunt om de keizer te redden. Ah, madame, in naam van alles wat u op aarde lief is, in naam van uw reputatie, uw plicht, uw toekomst, doe alles wat u kunt om de keizer te redden.
Doe alles wat u kunt om de keizer te redden. Ja, een smeekbede van een man uit genegenheid voor een andere man. Maar de enige vrouw die nog iets aan het lot van Napoleon kan veranderen, die doet niets. En dus zinkt hij daar weg in monotonie en eenzaamheid in Longwood op Sint Helena. Heeft hij in die laatste jaren en maanden nog heel veel aan die Marie-Louise gedacht? Nee. Als we de drie getuigen die heel veel hebben opgeschreven, die bijna elk uur hebben beschreven wat ze daar afgespeeld hebben, kunnen geloven, dan was het Josephine waar hij over gepraat heeft. Hij heeft heel weinig eigenlijk nog gepraat over zijn intieme leven. Maar het was Josephine en hij zal dat in 1818 toevertrouwen aan diezelfde Gourgaud trouwens. Josephine was de vrouw waarvan ik het meeste heb gehouden. Moesten we het nog niet weten, dan weten we het in elk geval uit de eerste hand. Hij is daar wel wat bitter over, hoor, want hij vertelt hoe hij op het einde, als ze nog leefde, nog een paar keer naar Malmaison was gegaan. Maar het was een beproeving, zegt hij. De bezoeken die verliepen altijd pijnlijk, het was onaangenaam. Ik hoorde alleen maar spijt, ik zag alleen maar tranen en ik kon er niks aan doen. En hij is daar bitter over, maar dat is eigenlijk een kenmerk van zijn laatste jaren. En daarom moet je ook met een korreltje zout nemen hoe hij op het einde de liefde definieert. Het is natuurlijk belangrijk dat we dat zeggen, dat we dat weten. Maar ik zou het met een korreltje zout nemen, want hij gaat over de liefde iets zeggen wat niet echt opwekkend is.
Ik geloof niet in affiniteit en liefde zoals de romansen voorstellen. Zo is de natuur niet. De liefde uit romans duurt jaren, doorstaat afwezigheden, is dusdanig dat men nooit de behoefte voelt om naar bed te gaan met een andere vrouw. Niets van dat alles is realiteit. Romans hangen een fout beeld op van de liefde. Ze verwennen de harten en de zeden.
Is dit echt het hart van Napoleon dat spreekt? Het was gewoon misschien de enige manier om het gemis aan liefde op Sint Helena te verwerken. Kan men zich nog veroorloven om te geloven in liefde en passie als je weet dat je het nooit meer zal krijgen? Kan een miskende echtgenoot zich nog zoiets veroorloven? Kan een gevangene die levenslang heeft zich zoiets veroorloven? En kun je dan nog iets anders doen dan de liefde afwijzen als iets dat eigenlijk niet echt bestaat? Ik denk dat je het zo een beetje moet lezen. Hij zegt nog andere dingen horen. Tegen Bertrand gaat hij zeggen: ach, ik geloof eigenlijk alleen in verstandshuwelijken, zegt hij. Hè. Bertrand, allee, dat van u, dat mag men een geslaagd huwelijk noemen, maar zeg nu eens zelf, was je nu echt verliefd? Je wist niet eens wie je echtgenote was, hè, toen u haar trouwde. Stelde voor hem natuurlijk, voor Napoleon. En toch, zegt hij, bestaat er tussen u en uw vrouw een fantastische verstandhouding. En kijk naar mezelf, hè, keizerin Marie-Louise en ik, we kennen elkaar helemaal niet. En toch hebben wij een gelukkig huwelijk gehad, omdat wij elkaar goed verstonden. Verstandshuwelijk, dat is het beste, zegt hij hier. Ja, op basis van al die uitlatingen kun je natuurlijk, wie de voorgeschiedenis niet kent, kun je natuurlijk tot de conclusie komen dat Napoleon een koele minnaar is geweest, een man zonder passie, een man zonder hang naar het hart van een vrouw. Alleen zijn daar de onomstotelijke bewijzen van het tegendeel. En wel de honderden vlammende, turbulente en van passie en liefde doordrenkte brieven aan Josephine, de brieven uit 1796 en 1797. Wie deze uitzendingen beluisterd heeft, heeft dat in de eerste afleveringen waarschijnlijk allemaal kunnen meemaken. Het zijn liefdesbetuigingen die niet liegen, die schreien, die pijn en verrukking uitwasemen, verscheurend zijn, extatisch zijn en niets anders zijn dan de poëzie van het hart. En het gebeurde uiteindelijk in één moment van die urenlange gesprekken die Gourgaud, Las Casas en de Montholon hebben gehad met Napoleon. Het gebeurde op 21 november 1820. Napoleon ligt al sinds de middag in een bergère. Hij is te zwak om nog te lopen. Kijkt soms uren zwijgend voor zich uit, terwijl Montholon of Bertrand naast hem zitten te wachten tot hij nog eens iets zegt. En die hele avond is ook zo verlopen. Hij heeft lang gezwegen. Ze kijken, Montholon en hij, naar het invallen van de duisternis op Sint Helena. En dan komt het er in één keer uit. En Napoleon begint plotseling te praten over Josephine en hij zegt iets dat koud slaat.
Nooit is er in de geschiedenis zoiets gebeurd als mijn scheiding, want die heeft niets veranderd aan wat ons verenigde. Nooit heeft ze onze wederzijdse tendresse aangetast. Onze scheiding was een groot offer dat de raison d'état me heeft opgelegd in het belang van de kroon en de dynastie. Josephine stond aan mijn zijde en ze heeft zielsveel van me gehouden. Nooit heeft iemand anders een plaats in haar hart gekend zoals ik die mocht kennen. Ik kwam eerst, daarna haar kinderen. Ze had het bij het rechte eind, want zij is de persoon die ik meer dan wie ook heb lief gehad. Ik denk nog steeds aan haar en dat aandenken is nog altijd overweldigend.
Het aandenken is nog altijd overweldigend. Even valt het masker af. En de Montholon, die graaf die wist wat echte liefde betekende, die moet even geslikt hebben bij deze woorden. Maar nog meer zal hij geslikt hebben enkele weken later. Want dan kwam het einde. Het is een zwaar zieke, een lijdende Napoleon die nog net het jaar 1821 weet te bereiken. Hij lijkt wel te verdampen, lijdt pijn, ondraaglijke pijn. Gaat nog een paar hallucinaties hebben over zowel Marie-Louise als Josephine. Zijn geest, ja, die werkt nog maar sporadisch. Af en toe mompelt hij nog iets. En men ziet hem nog een paar keer de ogen richten op dat ene portretje dat recht voor hem hangt in zijn slaapkamer. Het is een klein olieverfschilderijtje van Napoleon II, de zoon van Marie-Louise. Veel zinvol komt er niet meer uit. En wat heeft hij helemaal op het einde, wat waren zijn laatste woorden? Wel, och, wat zou ik graag, luisteraar, delen wat de vrouwelijke biografen van Napoleon hebben gezegd over die laatste woorden. Wat zou ik het graag hebben dat het waar was? Namelijk dat zijn laatste woorden Josephine waren. Zou dat geen prachtig einde zijn? Helaas denk ik dat het niet waar is. Uit de belangrijkste, de meest betrouwbare hooggetuigenverslagen van de mannen die hem verzorgd hebben, die de laatste uren, dagen hebben meegemaakt, blijkt iets anders. En met nuchtere stem moet ik helaas meedelen dat zijn allerlaatste woorden de volgende waren. Het waren France, armée en vice, Frankrijk, het leger en mijn zoon.
Luisterde naar Het Hart van Napoleon met Johan op de Beek. Een productie van Clara, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.